je gaat vreemd, je bent bedrogen of je bent de derde in de driehoek. En ineens staat alles op zijn kop. Schuld, schaamte, boosheid, verdriet en vaak ook meningen, oordelen en goedbedoelde adviezen. Je hoort ze overal. Hier niet. Welkom bij de podcast van Annette Burgers. Annette is relatietherapeut gespecialiseerd in herstel na ontrouw. Als co-auteur van Sterker na ontrouw en host van deze podcast neemt ze je mee voorbij schuld en schaamte, richting begrip, verwerking en herstel. Niet om terug te gaan naar hoe het was, maar om te bouwen aan iets nieuws. Voel je dat je hier niet alleen doorheen wilt of zoek je helderheid over jouw volgende stap? Boek dan een Clarity gesprek om te kijken waar je nu staat op ontrouwexpert.nl. Fijn dat je luistert.
Hi, wat goed dat je luistert vandaag. Vandaag een speciale podcast en er zijn ze natuurlijk altijd wel speciaal, maar gisteravond, als je dit luistert, precies op de volgende op, als je dit luistert op vrijdag 17 juli 2026, en de kans is natuurlijk eigenlijk heel erg klein, dan mag je weten dat ik gisteravond het Affaire Café gehad heb en dat ik ongeveer bijna helemaal dit verhaal verteld heb, met gelegenheid om vragen te stellen. En het is gelijk een mooie reminder om jullie te vertellen als luisteraar dat ik één keer in de maand een Affaire Café heb en dat wellicht vaker gaat gebeuren. Alle informatie daarover kun je vinden op www.ontrouwexpert.nl. En dat per Affaire Café ik een bepaalde doelgroep uitnodig en daar heel specifiek op een onderwerp inga en er alle gelegenheid is tot het stellen van vragen. En het volgende Affaire Café is op 20 augustus 2026. En dat gaat specifiek over als je de derde bent. En wat er dan allemaal bij komt kijken. En informatie die je nodig hebt en die je vast kunt gebruiken om verder te komen in jouw proces. Vandaag gaat het over jou als je vreemd gegaan bent. Of als je nog in de affaire zit. Zonder oordeel. Om te kijken of ik je hopelijk nieuwe inzichten kan meegeven. Welkom in ieder geval. En bijzonder dat je hier luistert. En dat is eigenlijk al een heel goed teken dat ik later verder uit ga leggen. Jij bent degene die vreemd is gegaan. En ineens lijkt iedereen om jou heen precies te weten wie jij bent. Een mening over hoe je relatie eruit zag, dan hield je blijkbaar niet genoeg van je partner. Of als je echt gelukkig was geweest, was dit niet gebeurd. Of eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger. En misschien nog wel de hardste stem van allemaal is de stem van jezelf. Wie ben ik eigenlijk geworden? Hoe heb ik dit kunnen doen? Ik dacht dat ik een trouw en integer mens was. Waarom heb ik gelogen? Waarom heb ik iemand van wie ik hou zoveel pijn gedaan? En altijd komen die vragen terug. Niet altijd helemaal letterlijk, maar vaak wel tussen de regels door. In mailtjes die ik krijg. Of hier in mijn praktijk. Er zijn ook vragen die niet zoveel mensen stellen, maar die er ook wel komen. Hoe word ik weer verliefd op mijn partner? Of hoe krijg ik mijn oude leven terug? Maar toen ik het Affaire Café deed over voor degene die vreemd gaat, waren het vooral de vragen die veel fundamenteler waren. Ik begrijp mezelf niet meer. En misschien is dat wel de pijnlijkste ontdekking na een affaire. Niet dat jouw partner jou niet meer vertrouwt, maar dat je jezelf niet meer vertrouwt. Dat je terugkijkt op je eigen gedrag en dat je denkt, dit was ik toch niet? Of was ik dat juist wel? In deze podcast ga ik je nergens van overtuigen. Ik wil je gedrag zeer zeker niet goed praten. Maar ik wil het ook zeer zeker niet veroordelen. Ik wil je wel uitnodigen om nieuwsgierig te worden. Nieuwsgierig naar jezelf. Want ik geloof dat herstel niet begint bij jezelf veroordelen. Herstel begint op het moment dat je bereid bent jezelf eerlijk te onderzoeken. En dat is iets totaal anders. Veel mensen denken dat begrijpen hetzelfde is als goed praten. Ik zag het zelfs onder een artikel van de Telegraaf. Alsof de co-auteur Lydia van der Weijden en ik, alsof wij staan te juichen bij vreemdgaan. En daaronder werd gelukkig al gezegd door anderen, dit is niet wat deze dames zeggen. En dat klopt. Begrijpen is niet hetzelfde als goed praten. Want dat is ook niet zo. Wanneer een arts probeert te begrijpen waarom iemand ziek is, praat hij ook de ziekte niet goed. Let op, ik vergelijk vreemdgaan ook zeker niet met een ziekte. Maar hij probeert de oorzaak te vinden. Want pas als je begrijpt hoe iets is ontstaan, kun je werken aan herstel. En dat geldt ook voor een affaire. En daarom wil ik je in deze podcast ook een paar vragen stellen. De eerste vraag, een eenvoudige vraag, maar misschien wel de belangrijkste vraag van deze podcast. Wie van jullie luisteraars heeft ooit gedacht, mij zal dit nooit gebeuren? En misschien sterker nog, als jij of ik jou 10 jaar geleden had gevraagd wie er ooit vreemd zou gaan, dan hadden de meeste luisteraars waarschijnlijk niet naar zichzelf gewezen. Want bijna niemand droomt ervan om vreemd te gaan. Niemand trouwt of start een relatie met de gedachte, later wil ik degene worden die liegt. Of later wil ik mijn partner bedriegen. Of later wil ik 2 levens leiden. Een dubbel leven, een dubbele agenda. Dat is niet hoe het begint. En toch luister je naar deze podcast. Waarom? Omdat een affaire meestal niet begint op de dag dat je iemand ontmoet. En dat is misschien wel de grootste misvatting die er bestaat. We denken vaak dat een affaire begint bij een ontmoeting, bij een blik, bij een berichtje, bij een kop koffie of bij een eerste kus. Maar eigenlijk geloof ik daar niet zo in. Ik denk dat een affaire veel eerder begint. Ik denk dat een affaire begint op de dag dat iemand zichzelf langzaam kwijtraakt. En laat me je meenemen in het fictieve verhaal van Peter. Peter bestaat niet echt en tegelijkertijd bestaat hij vanavond misschien wel 20 keer. Peter is 47 jaar. Hij is al 20 jaar samen met zijn vrouw. Ze hebben 2 kinderen, een druk leven, werk, sport, ouders die ouder worden, een hypotheek, vakanties die gepland moeten worden, vergaderingen, boodschappen, alles loopt eigenlijk best goed. En wel heel veel drukte in de familie BV. Maar als je Peter vraagt hoe het gaat, dan zegt hij altijd prima. Want het is ook wat hij zelf gelooft. Hij houdt van zijn vrouw, is trots op zijn kinderen, heeft een mooie baan, hij klaagt niet, hij zorgt, hij regelt, hij lost problemen op, hij is degene op wie anderen kunnen bouwen. En langzaam, heel langzaam, gebeurt er iets wat bijna niemand ziet. Ook Peter niet. Hij begint steeds minder te voelen. Niet omdat hij dat wil, maar omdat hij zo druk is met zorgen voor alles en iedereen, dat hij zichzelf onderweg een beetje vergeet. Hij staat 's morgens op, werkt, komt thuis, eet, soms sport hij, hij ruimt op, kijkt televisie, gaat slapen en de volgende dag begint opnieuw. Hij noemt het een soort van volwassen worden. Maar ergens onderweg is hij ook iets kwijtgeraakt. Niet zijn vrouw, niet zijn kinderen, niet zijn huwelijk. Hij is iets van zichzelf kwijtgeraakt. Alleen weet hij dat nog niet. En juist dat maakt dit verhaal zo ingewikkeld. Want als ik Peter op dat moment zou vragen, mis jij iets? Dan zou hij waarschijnlijk antwoorden, nee hoor. Want je kunt niet missen wat je niet meer ziet. En dan? Dan komt er iemand nieuw op zijn werk, een nieuwe collega. Ze drinken koffie, ze lachen, ze praten. Niet over hun werk, maar over muziek, over reizen, over dromen, over hoe het vroeger was. En zonder dat Peter het merkt, gebeurt er iets bijzonders. Hij lacht weer. Niet harder, maar echter. Hij voelt zich gezien. Niet omdat die nieuwe collega zoveel bijzonderder is dan zijn partner, maar omdat zij iets wakker maakt in hem dat al een hele lange tijd sliep. En dat is een belangrijk verschil, want de meeste mensen denken dat de affairepartner iets toevoegt. Ik denk dat de affairepartner vaak iets blootlegt. Namelijk een deel van jezelf dat je onderweg bent kwijtgeraakt. En dat maakt de affaire niet minder pijnlijk, niet minder schadelijk, niet minder ingrijpend, maar het maakt er een beetje misschien wel begrijpelijker. En begrijpelijk is iets heel anders dan goed gepraat. Dat onderscheid wil ik zeker in deze podcast steeds blijven maken. Want als we dat onderscheid niet maken, blijven we steken in schuld. En schuld verandert gedrag namelijk helemaal niet. Maar inzicht wel. En daarom wil ik je uitnodigen om tijdens deze podcast niet alleen terug te denken naar wat je hebt gedaan, maar vooral nieuwsgierig te worden naar de vraag: wie was ik? Wie was ik geworden voordat de affaire begon? Want misschien, heel misschien, begon jouw affaire niet met de ontmoeting, maar met een periode waarin je jezelf steeds minder goed kon voelen. Om welke reden dan ook. En misschien raakte jij jezelf kwijt in hard werken, in zorgen, in de familie-BV, in mantelzorg, in perfectionisme, in altijd sterk moeten zijn, in altijd je aanpassen, in conflicten vermijden, in jarenlang niet zeggen wat je werkelijk voelde. En toen? Toen keek ineens iemand naar je. Niet omdat jij zo veranderd was, maar omdat jij jezelf eindelijk weer even zag door de ogen van een ander. En dat voelde als leven. En precies daar, precies op dat punt, maken heel veel mensen achteraf een denkfout. Ze zeggen namelijk: dus ik was verliefd. Misschien. Maar misschien gebeurde daar eerst iets anders. Misschien voelde je je voor het eerst in jaren weer levend. En dat is niet hetzelfde. En daar wil ik je ook iets over vertellen vanuit de manier van kijken die mij enorm helpt in mijn werk. Internal Family Systems. Ofwel vaak afgekort als IFS of IFS. Ik gebruik bij voorkeur de Nederlandse term. IFS gaat ervan uit dat ieder mens bestaat uit verschillende delen van zijn persoonlijkheid. 2 podcasts geleden heb ik daar ook een podcast over opgenomen. Niet omdat je meerdere persoonlijkheden in je hebt of bent, maar omdat we allemaal verschillende kanten van onszelf kennen. Een deel dat verantwoordelijk is, een deel dat perfectionistisch kan zijn, een deel dat voor iedereen zorgt, een deel dat bang is, een deel dat bang is om afgewezen te worden, een deel dat plezier wil maken, een deel dat verlangt naar verbinding. En sommige delen krijgen in de loop van je leven steeds meer ruimte. Ze nemen als het ware het stuur over. En bijvoorbeeld het verantwoordelijke deel, of het deel dat altijd sterk moet zijn, of het deel dat blijft doorgaan. En dat zijn vaak beschermende delen. Ze proberen je veilig te houden. Maar ondertussen raken andere delen steeds verder op de achtergrond. Het speelse deel, het nieuwsgierige deel, het creatieve deel en het deel dat zich levend voelt. Het deel dat spontaan durft te zijn, niet omdat die delen verdwenen zijn, maar omdat ze jarenlang nauwelijks meer aan bod zijn gekomen. En dan ontmoet je iemand. Niet per se omdat die ander zo bijzonder is, maar omdat die ander onbedoeld contact maakt met precies dat verloren deel van jezelf. En ineens lach je weer zoals vroeger. En je voelt weer nieuwsgierigheid. Je voelt verlangen. Je voelt lichtheid. Je voelt leven. Je voelt jezelf. Je voelt begeerte. En heel begrijpelijk denk je dan dat die ander jou dat gevoel geeft. Maar vanuit IFS kun je ook zeggen, de ander heeft je geholpen een vergeten deel van jezelf terug te ontmoeten. En dat maakt de affaire niet minder pijnlijk, integendeel. Want juist omdat dat contact zo echt voelt, lijkt het alsof je die ander nodig hebt om jezelf terug te vinden. Terwijl de werkelijke opdracht misschien iets anders is. Niet hoe houd ik deze ander vast, maar hoe zorg ik ervoor dat ik dat deel van mezelf nooit meer kwijtraak. Dat ik mezelf zie. Dat ik de levensvreugde in mijn leven bewaak in mezelf. Want dat deel hoort namelijk niet bij de affairepartner. Dat deel hoorde altijd al bij jou. En als ik jou nou vraag, wanneer voelde jij je voor het laatst echt levend voordat de affaire begon? Ik bedoel niet gelukkig, niet tevreden, maar echt levend. Dat gevoel dat je ergens binnenin denkt van, ja, dat ben ik. Een soort van bijna dat je verliefd bent op jezelf. En misschien blijft het bij jou nu even stil. En dat is waarschijnlijk niet omdat je het antwoord niet weet. Maar omdat je sowieso de vraag, deze vraag, jezelf misschien nooit, of misschien jarenlang niet meer hebt gesteld. In mijn praktijk hoor ik mensen die zeggen, Annette, ik hield echt van mijn partner. En even later zeggen ze, maar ik werd ook echt verliefd op iemand anders. En dan volgt bijna altijd dezelfde vraag, en hoe kan dat? Of nog ingewikkelder, was het dan wel echt de liefde? En misschien herken je die vraag. Misschien vraag je nog steeds af of die ander, de affairepartner, niet jouw grote liefde was. En misschien denk je zelfs, wat als ik uiteindelijk de verkeerde partner heb gekozen? Of wat als die affairepartner eigenlijk mijn soulmate was? En ik begrijp die vragen. Echt, want als je midden in een affaire zit, voelt alles echt zo. De gesprekken voelen echt. De aantrekkingskracht, de begeerte voelt echt. De seks lijkt ook helemaal vanzelf te gaan. Het verlangen voelt echt. De pijn voelt echt. Als je elkaar niet ziet. De verbinding voelt echt. En daarom is het ook zo verwarrend als andere mensen tegen je zeggen, ach, dat waren alleen maar hormonen. Want zo voelt het helemaal niet. Dat voelt bijna kleinerend als mensen dat zo zeggen. Alsof jouw ervaring niet serieus wordt genomen. Dus laat ik iets anders zeggen. Wat jij voelde en wat jij voelt was of is echt. De gevoelens zijn echt. De emoties zijn echt. De verlangens zijn echt. Alleen de conclusie die je daaraan verbindt of verbond, hoeft niet altijd waar te zijn. En dat is een belangrijk verschil. Laat me teruggaan naar Peter. Weet je nog? Peter voelde zich al jaren verantwoordelijk. Hij zorgde, hij werkte, hij was vader, partner, collega. Hij deed alles wat hij vond dat een goede man hoort te doen. En toen kwam die vrouwelijke nieuwe collega. Zij stelde hem vragen die zijn vrouw al jaren niet meer stelde. Niet omdat zijn vrouw niet geïnteresseerd was, maar omdat hun hele leven vooral draaide om organiseren en de familie-BV tropenjaren bezorgde. En zij vroeg, waar word jij eigenlijk gelukkig van? En Peter schrok. Niet omdat hij het antwoord niet meer wist. Ze zei, jij kunt mooi vertellen. En dat had al jaren niemand meer tegen hem gezegd. Zij lachte om zijn grappen. Ze keek hem aan alsof hij interessant was. En Peter dacht, ik ben verliefd. Maar was dat wel het eerste wat gebeurde? Of gebeurde er eerst iets anders? Misschien gebeurde er eerst dit. Peter voelde zich weer zichzelf. En dat is een enorm verschil. Want als jij jarenlang niet meer hebt gevoeld wie je bent, En iemand helpt je om weer contact te maken met een vergeten, een verloren deel van jezelf. Ja, dan voelt dat als magisch. Alsof die ander jou compleet maakt. Alsof die ander de ontbrekende puzzel is. Alsof je dan eindelijk thuis komt. En precies daarom spreken sommige mensen over een tweelingziel. Of over een soulmate. Of over de liefde van hun leven. En ik ga je niet vertellen dat zoiets niet bestaat. Maar ik wil je uitnodigen om jezelf nog een vraag te stellen. Werd jij verliefd op die ander? Of werd je verliefd op wie jij was wanneer je bij die ander was? Voel je het verschil? Dat is een heel andere vraag. Want als Peter thuis kwam, voelde hij zich vooral verantwoordelijk. En bij zijn collega voelde hij zich speels. Thuis voelde hij zich degene die alles moest dragen. En bij haar voelde hij zich licht. Thuis voelde hij zich vader. En bij haar voelde hij zich weer een man. En langzaam begon hij te geloven dat dat door haar kwam. Maar wat als zij niet de oorzaak was? Wat als zij alleen een spiegel was? Een spiegel waarin Peter eindelijk weer een deel van zichzelf terugzag. Zijn levenslust. Dat is precies waarom een affaire zo ontzettend verwarrend kan zijn. Want de gevoelens zijn echt, maar de betekenis die we eraan geven, klopt niet altijd. En daar wil ik je iets over uitleggen. Niet al te ingewikkeld, maar gewoon in mijn taal. Ons brein houdt van nieuwe ervaringen. En wanneer iets nieuws is, maakt ons brein stofjes aan. Dopamine, adrenaline. Allerlei stoffen die maken dat je energie krijgt. Dat je zin krijgt om iemand weer te zien. Dat je uren kunt appen. Dat je nauwelijks slaapt. En dat je denkt, ik heb dit nog nooit zo gevoeld. En weet je wat daar zo verraderlijk aan is? Die stoffen die vertellen jouw gevoel van, dit moet belangrijk zijn. Maar ze vertellen niet of iets verstandig is. Ze vertellen niet of iets duurzaam is. Ze vertellen niet of iemand werkelijk bij je past. Ze vertellen alleen, hier wil ik meer van. En dat verklaart waarom sommige mensen achteraf zeggen, ik leek wel verslaafd. Of, ik snap nog steeds niet waarom ik bleef appen. Of, ik wist dat het fout was, maar ik kon niet stoppen. Dat betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid hebt. Het betekent wel dat je moet begrijpen hoe krachtig dit proces kan zijn. En dan is er nog iets. Misschien wel het allerbelangrijkste. Een affaire ontstaat bijna nooit in een leeg leven. Er is bijna altijd iets gaande. Niet altijd in de relatie, soms wel, maar heel vaak in jezelf. Je bent moe, je voelt je eenzaam, je bent jezelf kwijtgeraakt. Je hebt nooit geleerd je behoefte uit te spreken. Je bent jarenlang bezig geweest iedereen tevreden te houden. Of je bent juist voortdurend op zoek naar bevestiging. En dan gebeurt er iets. Iemand raakt precies die plek aan. Niet omdat hij of zij zo perfect is, maar omdat die persoon raakt waar jij al jaren naar verlangt. En ineens lijkt het alsof al je problemen verdwijnen. Maar dat doen ze niet. Ze worden alleen even overstemd. En dat is waarom ik vaak zeg, de affaire was niet de oplossing. Ze voelde als een oplossing. En dat is natuurlijk iets anders. Want een oplossing helpt op lange termijn. Een affaire verlicht vaak tijdelijk iets wat al veel langer pijn doet. En daarna komt de werkelijkheid. Dan voel je als een web. Is een spin in het web en je komt er niet meer uit. Schuld, schaamte, liegen, dubbelleven, angst, paniek, ontdekking. En dan zeggen mensen tegen mij, Annette, ik begrijp niet hoe ik zo heb kunnen leven. Misschien begrijp jij dat nu iets beter. Niet omdat je zwak bent en helemaal niet omdat je slecht bent. maar omdat je onderweg iets belangrijks bent kwijtgeraakt. En zolang je alleen blijft kijken naar de ander, naar de affairepartner of naar de verliefdheid of naar de seks of naar de berichten, dan mis je misschien de belangrijkste vraag. Wat was er al in mij aan de hand voordat ik die ander ontmoette? Want daar begint het herstel. Niet bij het verwijderen van een telefoonnummer. Niet bij het blokkeren van een contact. Niet bij strengere afspraken. Die zijn soms nodig. Maar ze voorkomen geen herhaling. Herhaling voorkom je pas wanneer je begrijpt welke behoeften jouw affaire tijdelijk vervulde. En precies daar gaan we naar kijken. Want als de affaire niet het echte probleem was, wat lag er dan onder de oppervlakte? En dan gaan we de ijsberg induiken. Lekker koud. De dagen zijn nu, terwijl de podcast gemaakt wordt, behoorlijk warm. Maar als je nu terugdenkt aan het moment vlak voordat jouw affaire begon, niet die eerste kus, niet dat eerste bericht, maar aan de maanden daarvoor. Hoe zag jouw leven eruit? Hoe sliep je? Hoeveel ruimte was er nog voor jezelf? Wanneer had je voor het laatst echt gelachen? Wanneer had je voor het laatst echt gehuild? Wanneer had je voor het laatst hardop uitgesproken wat je behoeften waren, wat je miste? Ik denk dat daar het echte verhaal begint. Niet bij de affaire, maar dat stapje ervoor. En als ik tijdens mijn sessies wel eens een ijsberg teken, boven het water zie je dan maar een klein stukje. Dat is het deel dat iedereen ziet. De affaire, het liegen, de appjes, de seks, de hotelkamers, de geheimen, de ontdekking, de ruzies, de tranen. Dat is het topje van de ijsberg. En daar gaat bijna alle aandacht naartoe. Maar onder water, daar zit misschien wel 90% van het verhaal. Daar zitten dingen zoals de behoefte om gezien te worden, de angst voor afwijzing, de eenzaamheid, het voortdurend zorgen voor de ander, de overtuiging dat je sterk moet zijn, het niet durven vragen om hulp, het gevoel dat je niet goed genoeg bent, het verlangen om weer vrij te zijn, de behoefte aan avontuur, het nooit geleerd hebben om gevoelens uit te spreken. En weet je wat zo bijzonder is? Geen enkele van die dingen is hetzelfde als ik wil mijn partner verlaten. En dat onderscheid is ontzettend belangrijk. Want als jij alleen kijkt naar de top van de ijsberg, dan blijf je, hè, dus als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dan blijf je jezelf dus steeds dezelfde vragen stellen. Waarom deed ik dit? Maar als je nieuwsgierig wordt naar wat eronder zit, verandert de vraag. Dan wordt de vraag, waar verlangde ik eigenlijk naar? En dat is een veel eerlijkere vraag. Een vraag die bijna niemand zichzelf stelt. En ik stel mensen soms de vraag waar mensen ook wel stil van kunnen worden. Ik vraag, wat gaf jouw affaire jou? Wat je daarvoor al heel lang niet meer voelde. Wat is de betekenis van de affaire? En dat is geen gemakkelijke vraag. Want het antwoord is bijna nooit seks. Mensen zeggen, ik voelde me weer gezien. Ik voelde me aantrekkelijk. Ik voelde me belangrijk. Ik voelde me vrij. Ik voelde me ontspannen. Ik voelde me eindelijk mezelf. En als ik dan doorvraag, wanneer voelde je dat voor het laatst voor de affaire? En dan blijft het vaak lang stil. Want soms is dat wel eens 10 jaar geleden. En soms zelfs 20 jaar. En laten we nog even teruggaan naar Peter. Na een paar maanden begon Peter zich af te vragen waarom hij steeds aan die collega dacht. Hij dacht echt dat het verliefdheid was. Maar op een dag gebeurde er iets bijzonders. En zijn collega vroeg, Peet, waarom glimlach je eigenlijk nooit als je over jezelf praat? Peter wist het antwoord niet. En die avond zat hij alleen in de auto. En voor het eerst in jaren moest hij huilen. Niet omdat hij verliefd was, maar omdat hij zich realiseerde dat hij zichzelf al heel lang kwijt was. Hij was jarenlang bezig geweest met zorgen. Die familie-BV. Voor zijn werk, zijn gezin, voor zijn ouders, voor iedereen. Behalve voor zichzelf. En ineens zag hij iets. Niet zijn collega, maar zichzelf. Een man die altijd sterk was geweest. Die nooit klaagde. Die nooit vroeg. Die altijd doorging. En diep van binnen dacht, blijkbaar ben ik alleen waardevol als ik iets beteken voor de ander. En dat inzicht veranderde alles. Niet omdat zijn problemen verdwenen, maar omdat hij eindelijk zag waar zijn verlangen werkelijk over ging. En misschien klinkt dit vreemd, maar ik geloof echt dat elke affaire een eigen verhaal vertelt. Niet over de partner, niet over de affairepartner, maar over jouzelf, degene die vreemd ging. En zo, ja, misschien kan je het ook zo zien. Een affaire is net een brief die je leven aan jou schrijft. Alleen, de meeste mensen lezen alleen de envelop. Ze blijven hangen bij de ontdekking, de leugens, de schuld, de pijn. Maar die echte brief, die kan dan nog dichtgevouwen liggen. En daarin staat misschien wel, je bent jezelf onderweg kwijtgeraakt. Of je hebt jarenlang gezorgd zonder zelf gevoed te worden. Of je durfde nooit uit te spreken wat je werkelijk nodig had. Of je zocht bevestiging buiten jezelf omdat je die van binnen niet meer voelde. Let op, dat maakt de affaire niet minder ernstig. Maar het geeft er wel een betekenis. Een betekenis en de betekenis verandert alles. Mag ik je nog meer vragen? Hoe praat jij tegen jezelf? Want bijna alle mensen die ik begeleid zeggen in de eerste gesprekken dingen als: ik ben een monster, ik ben een slecht mens, ik ben waardeloos, ik heb alles kapot gemaakt, ik verdien mijn partner niet. En weet je wat mij daarin raakt? Dat mensen zichzelf vaak nog harder veroordelen dan wie dan ook. Maar er zit een ontzettend groot verschil tussen twee zinnen. Ik heb iets gedaan waar ik spijt van heb. Of ik ben slecht. Voel je het verschil? De eerste zin gaat over gedrag. En de tweede gaat over identiteit. En als jouw identiteit eenmaal wordt ik ben een slecht mens, dan wordt veranderen bijna onmogelijk. Want hoe verander je iets waarvan je denkt dat het je hele persoonlijkheid is? Daarom werk ik liever vanuit verantwoordelijkheid dan vanuit zelfveroordeling. Verantwoordelijkheid zegt, ik heb keuzes gemaakt, ik heb pijn veroorzaakt. Ik wil begrijpen hoe dat heeft kunnen gebeuren. En ik wil ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Dat is iets heel anders dan jezelf levenslang blijven straffen. Sommige mensen zijn bang dat wanneer ze zichzelf beter gaan begrijpen, dat ze hun eigen gedrag gaan goedpraten. Dat is niet waar. Sterker nog, ik zie juist het tegenovergestelde. Hoe beter iemand begrijpt wat er onder de ijsberg zit, hoe groter de verantwoordelijkheid wordt. Want dan kun je niet meer zeggen, het overkwam me gewoon. Dan ontdek je, ik heb jarenlang signalen genegeerd bij mezelf. Ik heb mijn behoeften niet uitgesproken. Ik heb mijn grenzen niet bewaakt. Ik ben gaan vluchten in plaats van te praten. En dat inzicht, dat is pijnlijk, maar het is ook bevrijdend. Want als je begrijpt wat jouw patroon is, dan kun je het ook leren herkennen. En als je het leert herkennen, kun je andere keuzes maken. Daarom wil ik je vragen om de komende dagen eens rustig na te denken over het volgende. Niet waarom werd ik verliefd, maar wat probeerde mijn affaire mij te geven wat ik mezelf al heel lang niet meer had gegeven? Misschien was dat rust, misschien was dat gezien worden, misschien vrijheid, misschien aandacht, misschien avontuur, misschien waardering, misschien het gevoel dat je ertoe doet, En wat het ook is, daar ligt waarschijnlijk de sleutel. Niet naar schuld, maar naar herstel. Want als jij leert om dat weer in je eigen leven terug te brengen, dan heeft de affaire haar belangrijkste functie verloren. En misschien, heel misschien, is dat wel het begin van echte vrijheid. Het is ook niet het belangrijkste hoe red ik mijn relatie, maar hoe voorkom ik dat ik dit ooit nog een keer doe? En die vraag, die raakt iedere keer opnieuw. Waarom? Omdat ik hoor dat daar iemand zit die niet alleen spijt heeft van wat hij of zij heeft gedaan, maar ook bang is geworden voor zichzelf. En dat las ik ook terug in de vragen voor het affairecafé voor degene die vreemd gingen. Ik wil dit nooit meer meemaken. Hoe kan ik mezelf ooit nog vertrouwen? Hoe weet ik zeker dat ik niet opnieuw dezelfde fout maak? Ik dacht altijd dat ik zo iemand nooit zou worden. En misschien is dat wel de grootste schok. Niet dat je partner jou niet meer vertrouwt, en dat is al heel erg, maar dat je jezelf niet meer vertrouwt. Ik hoor soms mensen letterlijk zeggen, als ik mezelf toen niet kende, hoe weet ik dan dat het niet nog een keer gebeurt? En ken ik mezelf dan wel nu echt? En dat is een heel eerlijke vraag. En misschien verwacht je dat ik nu ga zeggen, je moet duidelijke afspraken maken, of je moet nooit meer alleen met een collega afspreken, of je moet je partner overal inzage in geven. Begrijp me goed, openheid, transparantie en grenzen, dat zijn allemaal waanzinnig belangrijke onderdelen van de stortingen en van het herstel. Maar ze zijn niet voldoende. Want alleen als jij je gedrag verandert, maar niet begrijpt waarom dat gedrag ooit nodig voelde, dan blijft de kans bestaan dat hetzelfde patroon zich ooit opnieuw aandient. Misschien niet in de affaire, maar wel in iets anders. In werk, in alcohol, gamen, voortdurend bevestiging zoeken of altijd voor anderen zorgen. In alles behalve jezelf. Daarom geloof ik dat voorkomen niet begint bij regels. Voorkomen, met de beste kans van slagen, begint bij zelfkennis. En dat is ook de titel, waarom de titel geworden is, Sterker na ontrouw. Je komt er zeker sterker uit op het moment dat je het onderzoek hebt gedaan naar jezelf. Veel mensen zijn na een affaire ontzettend alert op triggers. Ze zeggen, ik ga nooit meer appen met iemand van het andere geslacht. Of ik ga nooit meer alleen koffie drinken. Ik ga nooit meer overwerken. En dat zijn begrijpelijke reacties en afspraken. Maar de echte vraag is, waarom was dat kopje koffie ooit zo belangrijk? Want dat kopje koffie was namelijk niet het probleem. Het was de plek waar iets in jou werd geraakt. En zolang je dat niet begrijpt, blijf je afhankelijk van regeltjes. Terwijl ik juist wil, voor zover ik een advies mag geven, dat je vrij wordt. Vrij omdat je jezelf kent. Vrij omdat je jouw kwetsbare plekken herkent. Vrij omdat je eerder aan de bel trekt. En vrij omdat je leert zeggen, ik merk dat ik mezelf weer aan het kwijtraken ben. Dat is misschien wel de allergrootste winst. Laten we nog een keertje teruggaan naar Peter. Stel dat Peter alleen zijn affaire beëindigt. Hij verbreedt het contact. Hij verwijdert alle berichten. Hij geeft zijn vrouw toegang tot zijn telefoon. Hij doet alles wat van hem gevraagd wordt. Maar verder verandert er niets. Hij blijft 60 uur werken. Hij blijft alles alleen dragen. Hij blijft nooit vertellen dat hij moe is. Hij blijft denken dat hij sterk moet zijn. Hij blijft zijn eigen verlangens wegdrukken. Wat denk je dat er dan gebeurt? Dan leeft Peter misschien zonder affaire, maar hij leeft nog steeds op diezelfde manier. En juist dat maakt hem kwetsbaar. Want die leegte waaruit de affaire ooit ontstond, die is niet verdwenen. Die is alleen weer stil geworden. En nu stel je een andere Peter voor. Een Peter die zichzelf beter is gaan begrijpen. Die geleerd heeft zijn gevoelens eerder te herkennen. Die niet pas praat wanneer die vastloopt, maar die weer tijd maakt voor de dingen waar hij energie van krijgt. Die tegen zijn vrouw durft te zeggen, ik mis je. Ik voel me alleen. Ik merk dat ik mezelf verlies. Ik heb je nodig. Dat is een andere Peter. Niet omdat hij nooit meer verleid zal worden, maar omdat hij zichzelf veel eerder terugvindt. En dat maakt een enorm verschil. En dan kom ik bij een onderdeel dat bijna bij iedere aanmelding terugkomt. Vertrouwen. Veel mensen denken dat vertrouwen iets is wat je partner jou ooit weer geeft. Dat jij jouw partner dat ooit weer geeft. Maar ik kijk daar wel een ietsje pietje anders naar. Ik geloof dat vertrouwen begint bij betrokkenheid. Een betrouwbaarheid ontstaat door honderden kleine keuzes. Niet één groot gebaar. Niet één prachtig excuus. Niet één bos bloemen. Maar iedere dag opnieuw. Door eerlijk te zijn. Ook als de waarheid ongemakkelijk is. Door je afspraken na te komen. Door nieuwsgierig te blijven naar jezelf. Door te vertellen wat er in je omgaat voordat het een geheim wordt. Door hulp te vragen, door verantwoordelijkheid te nemen. Niet uit angst, maar uit liefde. En weet je wat dan zo mooi is? Dat is nou precies wat vertrouwen nodig heeft. Geen perfectie, maar voorspelbaarheid. Je partner hoeft niet te zien dat jij nooit meer fouten maakt. Maar je partner moet wel gaan ervaren dat jij anders met jezelf omgaat dan vroeger. Dat je niet meer wegloopt. Dat je je niet meer verstopt. Dat je eerder deelt. Dat jij eerlijker bent. En dat je jezelf durft te laten zien in alle kwetsbaarheid. En misschien is dat wel het mooiste cadeau dat jij je partner kunt geven. Niet een belofte dat het nooit meer gebeurt. Maar een partner die zichzelf beter kent. Het was ooit dat een man ook vroeg, denk je dat ik nog een goed mens ben? Het bleef even stil, ik moest even nadenken. Toen vroeg ik hem, waarom stel je die vraag? En die meneer zei, omdat goede mensen toch niet vreemd gaan? En misschien herken jij dat. Misschien heb jij jezelf ook wel afgevraagd of je nog een goed mens bent. Ik geloof niet dat de wereld bestaat uit goede mensen en uit slechte mensen. Ik geloof dat de wereld bestaat uit mensen. Mensen die prachtige keuzes maken. Mensen die soms verschrikkelijke keuzes maken. Mensen die lief hebben. Mensen die pijn veroorzaken. En soms zijn dat zelfs dezelfde mensen. En dat maakt het ongelooflijk ingewikkeld. Maar ook menselijk. Dat betekent niet dat alles mag. Dat betekent niet dat alles begrijpelijk is. Maar het betekent wel dat jouw slechtste keuze niet automatisch jouw hele identiteit is. Jij bent niet alleen je affaire. Je bent ook degene die deze podcast beluistert. Die wil begrijpen. Die verantwoordelijkheid wil nemen. Die wil leren, die wil groeien, die wil voorkomen dat dit ooit nog een keertje gebeurt. En eerlijk gezegd, dat is precies waarom ik hoopvol ben. En hoopvol ben voor al die mensen die deze podcast luisteren. Dus ook voor jou. Want mensen die zichzelf willen begrijpen, zijn ook mensen die kunnen veranderen. En ik wil afsluiten met een beeld. Stel je voor dat je over 10 jaar terugkijkt op deze periode. Niet omdat je de affaire wil vergeten. Die zal altijd een onderdeel blijven van jouw levensverhaal. Maar omdat je jezelf afvraagt, wat heeft deze periode mij uiteindelijk geleerd? Wat zou je dan willen kunnen zeggen? Misschien niet, ik heb nooit meer pijn gehad. Misschien ook niet, mijn relatie is perfect geworden. Maar misschien wel, dit was de moeilijkste periode uit mijn leven. Maar het was ook de periode waarin ik mezelf uiteindelijk echt leerde kennen. Van de week zei iemand dat ook nog hier in mijn praktijk. Dit is de moeilijkste periode, maar ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Ik leerde mijn behoeften uitspreken. Ik leerde verantwoordelijkheid nemen. Ik leerde eerlijk zijn. Ik leerde voelen voordat ik ging vluchten. Ik leerde dat kwetsbaarheid sterker is dan geheimen. En misschien, heel misschien, kun je dan ook zeggen, ik zou deze periode nooit opnieuw willen beleven. Maar ik ben wel dankbaar voor wat ik daardoor allemaal over mezelf heb geleerd. Tot slot. Ik begon in deze podcast met de vraag, wie dacht vroeger, mij zal dit nooit gebeuren? En ik wil eindigen met een andere vraag. Niet om nu te beantwoorden, maar om zelf over na te denken. Welk deel van jou wil je nooit meer kwijtraken? Is dat je speelsheid? Je eerlijkheid? Je nieuwsgierigheid? Je zachtheid? Je moed? Je verbondenheid? Je rust? Of misschien jezelf? En neem dat antwoord mee. Niet omdat je vanaf morgen alles anders zult doen, maar omdat herstel niet begint met een perfect plan. Herstel begint met een mens die bereid is zichzelf eerlijk aan te kijken. En als je nu in deze podcast één ding meeneemt, laat het dan dit zijn. Probeer jezelf niet alleen af te vragen, waarom ging ik vreemd? Maar durf jezelf ook af te vragen, wat vertelde mijn affaire over mezelf? Want op de dag dat je die vraag eerlijk durft te onderzoeken, begint misschien wel het belangrijkste herstel. Niet alleen van je relatie met je partner, maar ook van de relatie met jezelf. Dankjewel voor het luisteren. En op de website www.ontrouwexpert.nl staan 3 gratis e-books. En ook staat er in de webshop het e-book Waarom gaan mensen vreemd? Met 76 vragen om doorheen te komen. Om meer over jezelf te weten te komen. Want het is zo belangrijk dat je het weet. En heel fijn en heel goed als je dat onderzoek naar jezelf vandaag begint. En je bent het al begonnen. Want je hebt deze hele podcast afgeluisterd. Dan vind ik echt keigoed. Dus kijk op www.ontrouwexpert.nl voor meer. Nou, in mijn eentje heb ik toch heel erg lang zitten kletsen. Dankjewel voor het luisteren. Ga dus naar www.ontrouwexpert.nl. Je kunt ook een clarity gesprek aanvragen. Het is wel zomer 2026. En daar bedoel ik mee dat mogelijkerwijs er een moment komt dat ik op vakantie ben. Maar... wellicht als jij hem luistert helemaal niet. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende week. Doei doei!
Ontrouw zet alles op zijn kop. Het schudt aan wat veilig leek en dwingt je om te kijken naar jezelf, bij de relatie en wat je eigenlijk nodig hebt. Wat Annette je wil meegeven is dat herstel niet begint bij schuld of verklaringen, maar bij nieuwsgierigheid. Durven kijken naar wat er onder het oppervlak speelt. Je hoeft het niet allemaal nu te weten. Herstel mag langzaam gaan en je hoeft het natuurlijk niet alleen te doen. Dankjewel voor het luisteren. Wees lief voor jezelf, dit proces vraagt moed. Meer informatie over het Clarity-gesprek, de begeleidingstrajecten van Annette en haar boek Sterker naar Ontrouw vind je op ontrouwexpert.nl.